Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak. Van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar. Over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast deze aflevering, kookboekenschrijver en culinair journalist bij onder andere NRC, Janneke Vreugdehil. Als hoogtepunt koos zij het kookboek De Joodse Keuken van Claudia Rode. Een kookboek waar Rode 16 jaar onderzoek naar deed, overal ter wereld.
Zij zegt, met een recept kun je een hele wereld oproepen. En dat is precies wat zij doet met haar recepten.
Het lijkt misschien ook een actuele keuze op de meest wrange manier die je je maar kunt voorstellen. Want op het moment dat wij deze podcast opnemen, is de oorlog tussen het Israëlische leger en Hamas in volle gang. Maar het gaat Janneke om de bijzondere vrouw achter dit kookboek. En natuurlijk de recepten, waar soms geruststellende zinnetjes in staan. Wat Janneke daarmee bedoelt, hoor je nu in ons gesprek. Ik heb altijd als stelregel dat je op de radio en dus ook in een podcast niet moet eten. Dus ik veeg nog even de kruimels van mijn mond van de cake die jij voor ons had gebakken en waar we net een heel groot stuk van hebben gegeten. Een recept uit het kookboek dat we gaan bespreken. Janneke, allereerst goed dat je er bent. Welkom. Maar voordat we het daarover gaan hebben, even een korte biografie over jou. Je noemt jezelf een schrijvende kok of kokende schrijver. Al meer dan 20 jaar schrijf je over koken, van interviews en beschouwingen tot natuurlijk je eigen kookboeken. Zo schreef je een kookboek voor singles, solo food, vol troostrecepten. Dat schreef je kort nadat je huwelijk op de klippen liep en je meer voor jezelf moest gaan koken in je eentje. Ook van jouw hand is de Bijbel van de Nederlandse keuken. Meest recent is het kookboek Tapas, dat je schreef met je geliefde, Spanje-correspondent Edwin Winkels. En over geliefde gesproken, mijn nieuwe geliefde wist ik onder andere te veroveren door op een ochtend na een van onze eerste dates voor hem jouw avocado toast met in espresso gesmoorde cherry tomaatjes en geraspte chocola te maken.
Ja, dan blijft hij wel, hè?
Deeply impressed was hij. En dankzij jou weet ik wat de allerbeste manier is om echt krokante aardappeltjes uit de oven te maken. Baking soda, dat is het geheim. Ja, lieve luisteraar. Als jij recepten maakt, dan zijn dat het liefst troostrijke, verwarmende, niet al te ingewikkelde recepten. Zo heb je eens gezegd in een interview. Recepten die niet alleen je maag moeten vullen, maar ook je hart. Heb ik je een beetje adequaat samengevat?
Ja, vind ik eigenlijk wel, ja. That's me.
That's you. En dan het allerbeste kookboek volgens een van de beste kookboekenschrijvers van Nederland. Ik heb het hier naast me liggen en het is een enorm dikke pil.
Echt een stoeptegel, hè?
Het is echt dikker dan een stoeptegel. De Joodse Keuken van Claudia Rode. Wist je meteen, dit moet hem zijn?
Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, het blijft altijd moeilijk. Dat zullen al jouw gasten zeggen, van om één werk te noemen. Maar dit is wel echt een heel speciaal boek. En het is ook een van de weinige kookboeken die ik echt, nou, en zeker niet de enige, maar ik heb hem van kaft tot kaft gelezen. Ik heb ook het boek van Escoffier van kaft tot kaft gelezen. Dus ik doe het wel vaker. Maar ja, dit is een boek wat me gewoon heel na aan het hart ligt. En waar ook veel interessants over te vertellen valt.
Ja, en het valt me op dat je zegt van kaft tot kaft gelezen. Maar het gaat natuurlijk om eruit te koken.
Ja, maar ik kan recepten gewoon lezen als waar het literatuur bijna. Ja, niet alle recepten hoor. Er zijn ook, hè, als een recept goed geschreven is, dan is het ook aangenaam om te lezen. En ik vind het leer. Voor mij is het, ik ben natuurlijk zelf receptschrijver, dus het is voor mij leerzaam om te lezen hoe deze cake bijvoorbeeld. We hebben een sinaasappel-amandelcake gegeten uit het boek van uit de Joodse keuken van Claudia Rode. Dat is een van de recepten uit het Pesach-hoofdstuk. Met Pesach wordt er in de Joodse keuken geen tarwemeel gebruikt. Dus dat zijn heel veel baksels op basis van amandelen bijvoorbeeld. Ik heb zelf in mijn eigen repertoire ook zo'n soort cake. Zo'n soort sinaasappel-amandelcake. Maar deze is toch net weer anders. En ik heb hem nu weer eens gebakken. En je leert er toch weer van. Ik doe volgens mij in de mijne geen bakpoeder. Dat doet Claudia wel. Ik vind het overigens ook heel lastig om me strikt aan andermans recepten te houden. Dus ik heb hier een half theelepeltje zout aan toegevoegd. Dat vind ik zelf wel heel lekker in gebak, omdat het dus juist de zoetheid een beetje ophaalt. Je hebt daardoor vaak minder suiker nodig. En zij doet er wel 2 eetlepels oranjebloesemwater in. Daar ben ik zelf altijd wat voorzichtiger mee. Omdat ik vind dat als je te veel daarvan gebruikt, van oranjebloesemwater of van rozenwater, dan wordt het een beetje douchegel-achtig.
Je hebt een beetje eau de cologne-rug.
Ja, maar in dit geval werkt het helemaal uitstekend. Omdat er namelijk ook twee hele gekookte en gepureerde sinaasappels in zitten. En dat complementeert elkaar natuurlijk heel mooi.
Iedereen die dit nu luistert heeft instant honger.
Ja.
Zin in taart. Maar nog even terug naar het kookboek als geheel.
Ja.
Waarom wist jij meteen, dit is het voor mij het kookboek der kookboeken?
Omdat het zo'n ontzettend doorwrocht werk is. Als je kijkt naar hoe er tegenwoordig kookboeken worden gemaakt, die worden vaak in een half jaar in elkaar gedraaid door één auteur of twee auteurs, of door een schaduwauteur wie het dan ook doet.
En een fotograaf die glossy foto's maakt.
Nou ja, hier staan dus helemaal geen receptfoto's. Er staan wel foto's in, maar dat zijn allemaal oude foto's van Joodse mensen ergens ter wereld in
zwart-wit
de keuken.
Foto's.
Bijvoorbeeld allemaal zwart-wit foto's die ze uit archieven heeft gekozen. Maar geen enkele gerechtfoto en al helemaal niet glossy. Claudia Roden heeft 16 jaar gewerkt aan dit boek. Nou, dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen.
Nee, en waar leef je dan van ondertussen?
Nou ja, ik wil niet te veel vooruitlopen op haar leven. Maar zij was een alleenstaande moeder. Zij is gescheiden. Had twee dochters en een zoon. En moest zelf toch de kost verdienen. En om dan 16 jaar aan één boek te besteden, dan moet je wel heel graag willen. Zij heeft ook, dat schrijft ze ook ergens in het voorwoord, dat ze ook allerlei andere klussen heeft aangenomen om dat te kunnen doen. Nou moet ik zeggen dat het vroeger ook nog wel even anders was dan nu. Hè. Je krijgt nu, als je mazzel hebt, een voorschot van een paar duizend euro. En daar moet je het dan mee doen. Ik denk dat die voorschotten toen groter waren. De Engelse markt is natuurlijk sowieso veel groter. Dus je kunt het wel wat langer uitzingen op een voorschot. Maar ja. 16 jaar niet. Dus
16 jaar.
Je moet dat wel.
Maar ze had dus blijkbaar ook al een naam dat ze dat wel.
Dit boek is uitgekomen in 1997. Haar eerste boek kwam al uit in 1968. Dat was het Midden-Oosten kookboek. En dat is eigenlijk hoe het is begonnen. Zij, zal ik meteen even heel kort haar biografie schetsen. Zij is geboren in 1936. Komt uit een Joodse-Egyptisch-Syrische familie, moet ik zeggen. Haar grootvader was zelfs de opperrabijn van Aleppo. Hele religieuze familie. Haar overgrootvader was dat. Religieuze familie, maar zowel haar grootouders als haar ouders leefden min of meer seculier. Dat wil zeggen, het Jodendom was een heel groot onderdeel. Ze zaten continu in de synagoge en alle feestdagen werden hoog gehouden. Maar ze aten bijvoorbeeld niet kosher.
Ja, dus het kan natuurlijk ook heel erg je culturele identiteit zijn.
Ja, het was een culturele identiteit. Zo zeg je het goed. Toen is ze als tiener naar Parijs gestuurd om daar aan het lyceum te studeren. Dat gebeurde vaker in gegoede families. Ze kwam uit een redelijk gegoede familie. Haar vader was handelaar, onder andere in textiel. Ondergoed, geloof ik zelfs. Maar ook olie en suiker en daarna ging ze naar Londen om kunst te gaan studeren. Haar grote passie aan de kunstacademie daar. Maar toen kwam de Suezcrisis en zijn haar ouders en veel familieleden vanuit Egypte naar Engeland verhuisd. En toen moest ze opeens weer terug bij haar ouders wonen en moest ze helpen om in het onderhoud te voorzien. En toen kreeg ze een baan als Bali-medewerkster bij Al Italia.
Ja.
Maar ondertussen was het in het huis van haar ouders. Zij woonde in Golders Green. Dat is ook een klassieke Joodse wijk in Londen. Nigella Lawson is daar bijvoorbeeld ook opgegroeid.
Ook een bekende kookboekenschrijfster.
Ik had ook best een boek van haar kunnen kiezen in zekere zin. Want dat zijn ook fenomenale boeken. Dat werd een soort pleisterplek voor al die ontheemde Egyptenaren, Joodse mensen uit Egypte. Dus elke vrijdagavond kwam iedereen bij elkaar in haar ouderlijk huis in Golders Green. En dan vroegen haar tantes, heb je een recept hiervoor of heb je een recept daarvoor? En ze waren allemaal bang dat ze nooit meer terug konden keren naar Egypte. Toen werd dat eten des te belangrijker.
Als een soort inderdaad brug naar een verleden. Of vanuit een soort heimwee eigenlijk.
Ja, ik denk proberen vast te houden aan de eigen identiteit. Toen is zij begonnen dat allemaal op te schrijven. En dat was in die tijd, ze werkte er gewoon naast. En het was ook helemaal geen serieuze baan. Ik bedoel, daar kon je ook niet voor. Tegenwoordig heb je geloof ik echt specifiek dat je kunt studeren voor, nou, Ik weet niet of je voor kookschrijver kunt studeren, maar het is wel een tak in de journalistiek die, waar steeds meer mensen echt hun specialisme van maken. Ik krijg in ieder geval regelmatig vragen van mensen die dat willen en die dan met mij willen praten over hoe je dat wordt. In elk geval, zij heeft zichzelf daartoe gemaakt eigenlijk. En zij is, maar ze heeft heel serieus aangepakt. Ze is ook echt allemaal in wetenschappelijke werken gedoken. En in manuscripten uit Bagdad uit de 13e eeuw en zo.
Het is echt wel levenswerk.
Ja, en zo heeft zij... Nee, maar ik heb het nu nog even over het Midden-Oosten kookboek. Okay. Zo is dat Midden-Oosten kookboek ontstaan. Mm-hmm. En daarmee is zij eigenlijk meteen... internationaal doorgebroken, mogen we wel zeggen. En heeft zij dus ook de ruimte gekregen om dit boek te maken.
Ja.
En ze heeft het wel ook halverwege een paar keer willen opgeven. Want het was niet alleen natuurlijk ontzettend veel werk om al die recepten te verzamelen. Maar vervolgens moet je ook nog kiezen. Hè? En je zegt al hoe dik boek het is. Ik denk dat het nog 3 keer zo dik had kunnen worden. Dat heb ik dus ook altijd als ik een boek aan het maken ben. Dan, ik heb bijvoorbeeld die Bijbel van de Nederlandse Keuken. Dat bevat 250 recepten. Dan denk je, nou, ik denk dat de meeste mensen denken... heeft de Nederlandse Keuken überhaupt 250 recepten? Ik had er wel 500. Ik moest weer heel veel darlings killen, zeg maar. Dus dat heeft zij ook zeker gedaan.
Ja, dus ze heeft 800 recepten, maar dat waren nog lang niet alle.
Nee, en wat ook leuk is om te vertellen is hoe zij daar aankwam. Zij heeft namelijk jarenlang iedereen die ze tegenkwam op de boot, in de wachtkamer van de huisarts, op het perron, whatever, gevraagd. Wat eten jullie thuis en waar kom je vandaan? En wat is je lievelingseten? En zo heeft ze iedereen gewoon die... Dit zijn gewoon recepten die echt van mensen thuis komen. Hè, dus niet in een achter
niet bedacht.
De bureau bedacht. Ja. Of zoals nu toch wel veel kookboeken. Ik vind dat kookboeken in de keuken onder je handen moeten ontstaan. En niet aan een schrijftafel.
Ik vind het wel grappig, want ik wil even terug naar nog iets meer horen over waarom... of waar jouw liefde dan specifiek voor dit boek vandaan komt. En je zei net, ik had ook Nigella Lawson kunnen kiezen.
Ja, ik vind haar iets minder van
en want in mijn...
totale universele waarde, zeg maar. Mm-hmm.
Is toch totaal... Staat ze niet haaks op Claudia Roode? Of voor jou niet bijvoorbeeld? Ik denk, als ik...
Nee, want? Waarom denk je dat?
Ja, ik zit even te denken hoe ik dat moet formuleren. Maar als ik, zeg maar, als ik dit kookboek zou moeten... Als het een kookboek is van Nigella Lawson, dan bekleed je het met rood fluweel, zeg maar. En dit is toch meer... Claudia Roode is toch meer tafelzeil?
Het is een heel... het is een heel andere categorie, inderdaad.
Ja.
Dat is absoluut waar. Ik zie bij Claudia meer zo'n heel ouderwets katoenen kleed met borduursel
of
zo.
Dat is liever. Ja. Ik had niet lang nagedoeld over de metafoor. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is heel anders. Ik vind Nigella Lawson op een heel andere manier een geweldige kookschrijfster. Ook net als Claudia kan ze heel goed schrijven. Dat is
maar laten
ook
we bij Claudia blijven.
Ja, okay, ja,
wat vind je zo fantastisch aan haar?
Wat ik fantastisch aan haar vind, ik kan eigenlijk het beste haar eigen woorden citeren. Zij zegt, met een recept kun je een hele wereld oproepen. En dat is precies wat zij doet met haar recepten. Zij schrijft niet gewoon op wat je moet doen in de keuken. Nee, zij bedt dat in een hele culturele omgeving. Ze vertelt je waar het vandaan komt, hoe het zo ontstaan is. Soms letterlijk van wie ze het recept gekregen heeft.
Dus het gaat ook om het verhaal.
Het gaat heel erg ook om het verhaal, ja. En dat is een enorm verschil met hoe we nu naar recepten kijken. Mijn kinderen die kijken nooit in een kookboek. En als ze iets willen koken, dan halen ze het van internet.
Mm-hmm.
En dat is dan vaak gewoon een helemaal totaal losgezongen uit een context. Gewoon een kaal recept.
Een anoniem recept.
Een anoniem recept. En daar hoeft helemaal niks mis mee te zijn. Maar mij zegt het niks. Ik krijg dan helemaal geen zin om dat te maken. Ik wil weten waarom ik het zou moeten willen maken.
Waarom wil iemand er 2 eetlepels
oranjebloesemwater
in hebben? En waarom moeten die sinaasappels heel gekookt, bijvoorbeeld?
Ja, maar dat is dan ook nog wel heel
techniek.
Maar... het verhaal van met Pesach gegeten werd, of dat het bepaald uit die streek komt. Kijk, deze sinaasappel amandelcake, daarvan zegt zij, dit is eigenlijk heel erg Spaans. Het komt uit Castilië.
Het is ook een ronde cake en geen cake zoals wij, de Nederlandse cake is natuurlijk in zo'n broodbakvorm.
Ja. Nou, ik noem het een cake, maar zij noemt het eigenlijk een taart in het boek. Mm-hmm. Maar het lijkt bijvoorbeeld best een beetje op een torta de Santiago.
Hartig is of?
Sorry?
Is dat ook zoet of is dat hartig?
Ja, dat is ook een zoete cake. Uit Spanje. Uit Galicië. En dat is ook een amandel cake. Die is, ik weet niet of daar even veel sinaasappel in gaat. Ik denk het niet.
Vast doordrenkt met drank of niet?
Ja, precies. Ja. Dus dat soort cakes kennen we ook een beetje uit de Spaanse keuken. Ja. En zo, weet je, geeft ze van elk recept aan van wat, hoe je het moet plaatsen. En inderdaad, kan het een hele wereld oproepen. In ieder geval kan zij dat in haar teksten.
Misschien moeten we even een stukje voorlezen. Beter gezegd, misschien moet jij even een stukje voorlezen. Ja. Is er iets wat je... Het is grappig, want we hebben allebei een exemplaar. Ja. En jouw exemplaar zitten allemaal van die... hoe heet het? Geen post-its, maar van die kleine...
Ja, die heb ik van de markeerflapjes. Speciaal bij de HEMA gekocht voor dit doel. Ik ga een stukje voorlezen uit het voorwoord. Dat op zich al pagina 25 lang is. Dus waar ze echt al heel veel vertelt over de geschiedenis. En dit vertelt iets over wat die... wat eigenlijk de waarde is van die gerechten. Gerechten zijn belangrijk omdat ze de link naar het verleden vormen. Een identiteit, een symbool van continuïteit zijn. Ze vormen het onderdeel van een immigrantencultuur die het langst blijft bestaan, zelfs als opvattingen over kleding, muziek, taal en religieuze overtuigingen zijn verlaten. Hoewel de keuken van een volk kwetsbaar is, hij wordt door mensen gepraktiseerd, is hij niet gemakkelijk te vernietigen. Het is net als met de genen verweven in iedere familie. En het heeft de mogelijkheid om te veranderen en zich aan te passen aan een nieuwe situatie en nieuwe ervaringen door te geven van de ene op de andere generatie. Het is mogelijk om aan de hand van gerechten de identiteits- en de geografische afkomst van een familie vast te stellen. Dat is interessant, toch?
Ja. Ja, dat het inderdaad... Het is natuurlijk wel de tand des tijds doorstaan, geldt zeker natuurlijk voor eten.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het Joodse volk. Hè. Dit geldt ook voor Surinamers, voor welke ontheemde... ontheemde groepen. Surinamers zijn niet per se ontheemd, maar...
Verplaatste.
Zijn veel, ja, er zijn veel migranten natuurlijk. Voor elke migrantenkeuken geldt dit. En het is, ik vind het interessant om je daarvan bewust te zijn. En dat bedoel ik ook met die anonimiteit van die recepten op internet. Je weet vaak niet waar ze vandaan komen en of ze dus wel echt zijn, of ze authentiek zijn.
Ja, dat je eigenlijk bezig bent met een kousenband recept zonder kousenband, zeg maar. Dat
ja.
idee.
Dat. Dat kun je in theorie met spergiebandjes maken, maar dan kan je het eigenlijk geen kousenbandrecept meer noemen natuurlijk.
Ja, ja. Hoe erg ben jij daarmee bezig? Want inderdaad, die verantwoording van waar komt iets vandaan? Ja, en ook kun je. Je hebt natuurlijk inderdaad nu het hele cultural appropriation. Dus dat je niet een cultuur mag toe-eigenen. Ja. Is dat een ding in de kookboekenbranche?
Ja, dat is absoluut een ding in de kookboekenbranche. Ik ben me daar terdege van bewust. Het maakt ook dat ik soms zoek naar mogelijkheden om dan toch iets over een bepaalde de keuken te schrijven. Een tijdje geleden wilde ik iets over de Turkse keuken schrijven. En toen dacht ik, ja, ik weet daar eigenlijk te weinig van. En dan ga ik op zoek naar een Turks iemand die daar wel veel van af weet en die me daar wil helpen. En dan vervolgens heb ik ook samen met haar een recept ontwikkeld. Of eigenlijk heeft zij dat grotendeels gedaan. En dan met bronvermelding komt dat dan in de krant. En ik vind dat niet meer dan logisch. Tegelijkertijd zou het mij wel heel erg beperken als ik echt als Westlandse alleen nog maar Westlandse recepten in de krant mag zetten.
Wat zou dat zijn?
Dus, en er zijn keukens waar ik me redelijk in thuis voel. Hoewel ik me heus realiseer dat ik zelf geen Thaise ben. Ben ik vaak in Thailand geweest. Weet ik veel van die keuken. Dus dat doe ik dan weer bijvoorbeeld wel zelf. Zonder bronvermelding, want die recepten heb ik dan zelf bedacht.
Ja.
Het is een heel lastig onderwerp. Het speelt in Amerika, is het heel groot. Een paar jaar geleden is een kookschrijfster voor de New York Times, Alison Roman, is echt gecanceld. Omdat zij zich zou hebben schuldig gemaakt aan culturele toe-eigening. Heel onlangs een andere grote Amerikaanse blogster van de website Half-Baked Harvest is van hetzelfde beschuldigd. Het is een heet hangijzer in deze wereld. En dat maakt het soms best moeilijk laveren tussen wat er wel en niet kan. Er is best wel een grijs gebied.
Ja, het gaat natuurlijk sowieso, als je er al van bewust bent, dat is natuurlijk al stap 1.
Ik ben me er enorm van bewust. Ja. Ik leg verantwoording af waar het kan. Maar ik blijf wel een witte Nederlandse vrouw die toch anders kijkt naar De Surinaamse keuken, de Zuid-Afrikaanse keuken, de Japanse keuken, de Turkse keuken en de Paraguayaanse keuken. Dan iemand die daar vandaan komt.
Ja, ja.
En dus zal ik altijd heel erg mijn best doen op de research als ik daar iets over schrijf.
Terug naar de Joodse keuken.
Ja.
Kun je eigenlijk wel... De ondertitel is ook, hè, 800 authentieke recepten uit de diaspora.
Ja.
Dat geeft natuurlijk ook wel aan dat het natuurlijk die Joodse gemeenschap is zo enorm divers en verspreid. Kun je spreken van een Joodse keuken?
Ja, dat is grappig. Dat zij stelt zich die vraag zelf ook heel hard op. En uiteindelijk zegt ze van nee, er is niet één Joodse keuken, maar er zijn heel veel Joodse keukens. En dat kan... Dat kun je in landen zien. Maar zelfs, zij geeft bijvoorbeeld als voorbeeld dat alleen al in de vorige eeuw, of twee eeuwen geleden, weet ik niet eens precies. Ik ben niet zo goed in die eeuwen. Maar in Venetië bestonden er al 4 Joodse keukens.
Die echt significant van elkaar verschilden?
Die toch, nou ja, ja, genoeg om ze van elkaar te onderscheiden, ja.
Ja. Ja. Is er, want je hebt net een stukje voorgelezen uit het intro. En al die lipjes staan, denk ik, staan hier ook bij lievelingsrecepten? Die labeltjes?
Ja,
die,
de groene lipjes zijn recepten. Ik heb zelfs een code.
Hoeveel gebruikt. Heb je eruit gekookt?
Veel, maar
het is
dat
toch
zie
niet
je
echt
niet
duimel.
Nee, dat
nee.
zie je niet af aan dit boek.
Nee.
Dat komt, dit
het is
boek
geen olievlekker, zie
nee.
ik.
Dat komt omdat dit boek is in 2011 of 12 of 13, een van de. Nou, in ieder geval, laten we zeggen, 10 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Met een extra hoofdstukje over de Nederlandse keuken. Dat heeft ze speciaal voor de Nederlandse editie uitgebracht. Mijn vorige editie, die ligt bij mijn moeder thuis, die is echt stuk gekookt. Alleen, ik heb toch deze willen houden. Ik was daaraan gehecht, maar Claudia heeft hier een opdracht voor me ingeschreven.
Hij is gesigneerd.
Dus daarom ben ik er toch heel erg aan gehecht.
Ja.
Ja. Maar ik heb er uiteraard uitgekookt, maar niet zoveel als uit de vorige editie.
Is er een favoriet die zo in je opkomt?
Nou, ik bak dus graag haar Pesachbaksels, al die... Die amandeldingen, ja, want die zijn ook meteen... Ik heb zelf een glutenintolerantie, dus dat is heel handig. Die zijn allemaal glutenvrij. Wat ik een bijzonder gerecht vind, is dit. Dat heet melokea. En dat is een Egyptische soep met melokea erin. En melokea, of spreek dit niet helemaal goed uit. Melokea.
Maar
nou,
dat
goed.
Zal niemand
het
je kwalijk nemen.
Het is een spinazieachtige groente die een beetje slijmerig is. En het is echt, ja, kijk dan een beetje vies erbij. Het is een soort acquired taste.
Mm-hmm.
Maar iedereen die in Egypte is opgegroeid is daar erg dol op. En ik heb haar ooit geïnterviewd bij haar thuis in de keuken. Had ze voor me gekookt. En toen vertelde ze dus over haar leven en over hoe ze die recept had verzameld. Door aan iedereen te vragen wat is je lievelingsgerecht. En toen vroeg ik dat op het laatst natuurlijk gewoon ook even aan haar. Ja, vond ze heel moeilijk kiezen. En uiteindelijk kwam ze dan toch met zoiets heel eenvoudig als melokea. Want dat is dan de smaak van thuis. En dat geeft ook maar aan hoe belangrijk dat... Ja, dat is voor iedereen natuurlijk heel belangrijk. De smaak van thuis.
Ja. Kun je het recept eens voorlezen?
Zeker. Misschien is het wat te lang, maar wil je eerst de ingrediëntenlijst
zeker.
Hebben? Er staat dus 1 kilo verse of diepvries melokea of 500 gram gedroogde. Ze schrijft overigens niet of gebruik spinazie.
Nee.
Dat vind ik dan wel weer opvallend. Want
geen
ik
concessies.
Denk dat je dit recept best met spinazie zou kunnen maken. Een kip, 2 laurierblaadjes. 3
Eén hele kip?
1 hele kip.
Okay.
2 laurierblaadjes, 3 tot 4 gekneusde groene kardemompeulen. 1 ui doormidden gesneden, zout en peper. 10 tenen knoflook, geperst of fijn gehakt. 2 tot 3 eetlepels olie. 1 eetlepel gemalen korianderzaad. Gekookte rijst voor in de soep. En dat is nu wordt het interessant van hoe schrijf je nu... Een goed recept.
Ja, en ik vind het fascinerend dat er staat een halve ui. Nee, dus 2 helften.
Nee, 1 ui doormidden gesneden.
Ja, oké. Okay, dus die
nee,
gaat
maar wat je
fruiten,
dus doet, wat
maar
je
die
doet,
doet dan heel in de soep.
Nee, maar je kunt ervoor kiezen. Je kunt in een recept zeggen een ui gesnipperd. Of je kunt zeggen een ui en dan moet je in het recept zeggen pel de ui en snipper hem. Maar dat kost woorden, dat kost ruimte.
Mm.
Ik heb bijvoorbeeld in de krant, ben altijd aan het worstelen met ruimte. Dus je probeert alles zo kort en efficiënt mogelijk op te schrijven. En soms in boeken kan je zo royaal zijn als je maar wil. Maar ik vind het zelf niet prettig als recepten te lang worden. Dan zit je gewoon eerst 10 minuten te lezen voordat je weet wat je überhaupt moet gaan doen.
Ja.
Dus de de kunst is een beetje helder uitleggen, maar niet te lang laten worden. En wat, ik ga niet dit hele recept voorlezen.
Want het is te lang.
Dat wordt te lang, ja. Maar ik wil wel even een paar dingen eruit lichten. Zij zegt, breek de stelen van de verse melokia, was ze en knijp het vocht eruit. Blijkbaar zit daar veel vocht in. Ik heb het nog nooit in handen gehad, maar blijkbaar. En snijd ze heel fijn. Dan zegt ze, diepvries melokia is al fijn gesneden en hoeft alleen maar ontdooid te worden. Maar de gedroogde bladeren zijn altijd heel. Nou, dat is fijn dat ik dat dan even weet, want het is voor mij een nieuw product. En dan zegt zij, van die kip ga je een bouillon trekken. Vandaar dat je een hele kip nodig hebt met die gehalveerde ui. He, want daar snip je hem ook helemaal niet voor. Dat is weer om jouw halve ui te verklaren. Maar zij zegt dan even later, breng de bouillon vlak voor het serveren weer aan de kook. Doe de melokea erbij en laat die niet langer dan 3 tot 4 minuten koken. Bak de knoflook en dan zegt ze tussen haakjes, het is veel, maar dat klopt.
Ja, wat lief.
In olijfolie goudbruin. Nou, ik hou heel erg van dat soort geruststellende tekstjes tussenin. Want inderdaad, 10 tenen knoflook.
Op dat moment denk je,
oeh, dat is wel heel veel.
Staat het er wel goed?
Klopt dat wel, weet je wel?
Ja.
En dan vind ik dat heerlijk dat ze dat er even bij schrijven. Nou, zo, dat zijn allemaal aspecten van hoe je recept toegankelijk en maakbaar kunt maken.
Ja.
En dat gebeurt veel te weinig, vind ik.
En daar is zij eigenlijk dus ook een beetje een voorloper in geweest, als ik jou zo hoor.
Ik weet niet of dat puur voor haar receptuur geldt. Ik weet wel dat het geldt voor haar verhalendheid. Het idee van de verhalende receptschrijver. Dus het inbedden van zo'n recept in een verhaal. Daarin zijn heel veel kookschrijvers schatplichtig aan Claudia Roden. En ik weet bijvoorbeeld van Jotam Ottolenghi, die zegt dat ook gewoon.
Mm-hmm.
En je ziet de laatste jaren steeds meer kookboeken die ook veel verhalender zijn dan alleen maar, laten we zeggen, 500 recepten voor de airfryer of zo.
Ja, dan noem je ook.
Om maar even een voorbeeld te noemen.
Ja. Het andere uiterste, ja. Maar wat inderdaad, want je kunt natuurlijk vragen, waar moet een goed recept aan voldoen? Dan moet het natuurlijk
kloppen.
Vooral eerst kloppen.
Ja, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als je zou denken.
Nee?
Nee. Nee, weet je dat in het eerste boek van Jotam Ottolenghi, In Plenty, daar staan echt heel veel. Nou ja, misschien zijn die in een latere druk eruit gehaald. Maar ik heb daar in het begin een aantal recepten uitgemerkt die gewoon echt niet helemaal klopten. Precies hetzelfde geldt voor de eerste boeken van Nigella Lawson.
Maar en dan niet helemaal klopte als in...
Nou, dat je gewoon halverwege recepten denkt van, oh ja, maar waar is het vocht gebleven? Of gewoon veel te weinig vocht of veel te veel. Gewoon duidelijk
veel te veel olie waarschijnlijk.
Of niet. Ja.
Ja. Ja.
En kijk, nu heeft Ottolenghi natuurlijk een enorm testteam dat alles voor hem
tot in een
5 keer of 10 keer test. Bij allerhande bijvoorbeeld wordt ook uitgebreid getest. Maar de meeste eenpitter kookboekschrijvertjes, ja, die nemen, ja. Nou, ik wil niet flauw doen over mijn collega's. Ik loop net iets te vaak toch aan tegen boeken waarvan ik denk, nee, dat klopt niet. Ik kan dus een recept lezen en dan zie ik of het wel of niet klopt. Zonder het uitgeprobeerd te hebben.
Wauw. Wat is dan de meest gemaakte fout?
Ja, ik denk dat het in dat vocht zit.
Waar is het vocht?
Ja, nou, of is te veel vaak vocht? Te veel of te weinig. Ja.
Ja. Dus het moet kloppen, maar een ander element kan dus inderdaad, waardoor zij zich ook onderscheidt, zo'n geruststellend zinnetje zijn.
Dat vind ik heel fijn. Ik doe dat ook zoveel mogelijk in mijn recepten, hoewel ik altijd, zoals gezegd, worstel met ruimte. Zeg ik van, ja, dit ziet er niet heel mooi uit, maar zo is het ook bedoeld.
Of het komt goed.
Of bijvoorbeeld deze, dat schrijft zij er toevallig niet bij, maar die sinaasappel-amandeltaart die ik had meegenomen, daar zitten 6 eieren in, dus die zijn super luchtig geklopt. En wat er dan gebeurt, is dat het in de oven enorm omhoog rijst, maar daarna zakt het weer in. Dus er zit in het midden zit een soort kuil in het midden van die taart. Als je niet zo'n ervaren bakker bent, dan denk je, oh, hij is mislukt. Maar dat hoort zo. Nou, dat zet ik er dan liefst wel even bij.
Ja, ook geruststellend.
Ja, ook geruststellend, ja. Denk ik dan, ja.
Koken is emotie, zei je eerder. Ik vroeg me af, naar welk gerecht grijp jij dan als je dat kind in jezelf wil troosten?
En dan, ik heb het geluk dat mijn moeder nog leeft. Dus ik kan gewoon bij haar op bezoek gaan en dan zeggen, mam, maak je draadjesvlees. Bijvoorbeeld. ik heb laatst een column geschreven over een boek dat ik heb gemaakt toen mijn jongste het huis verliet. Met alle al zijn lievelingsrecepten. Mijn moeder heeft zo'n boek voor mij gemaakt toen ik het huis uitging. Dat waren allemaal recepten die zij uit de allerhande bestond toen al, denk ik, gehaald had. En het kookboek had overgeschreven en van zussen had gekregen en zo. En dat ze allemaal in een multimap gedaan. En dat is eigenlijk mijn culinaire heritage eigenlijk. Ja. Dus daar, als ik daar iets uit maak, dan ben ik terug in vroeger. En zo'nzelfde boek heb ik net voor mijn eigen kind gemaakt. Maar dan alleen maar met mijn eigen recepten. En dat vond ik zo bijzonder om te doen. Ik heb meteen ook allemaal de foto's erbij van ons. En van, nou, het is meteen een soort fotoalbum geworden. Maar het enige waar ik niet op had gerekend is dat, want ik was dat al heel lang van plan, maar mijn jongste is vegetariër geworden een jaar geleden. Dus opeens vielen er heel veel recepten af.
Ja, draadjesvlees gaat hem niet meer worden. Nee.
Maar, dus ik heb nu het grote vegetarische Peppy Kokkie kookboek voor hongerige studenten gemaakt. Mm. En daar was hij heel blij mee. Maar zo belangrijk vind ik ook die verbinding die dit soort gerechten geven. Ik vind het een heel leuk idee dat hij straks in zijn studentenkeukentje mijn recepten staat te maken.
Ja, en dan natuurlijk ook weer
en zo
aan jou
wordt
denk.
Het voortgezet. En dat slaat precies op dat stukje wat ik net heb voorgelezen over die lijn die doorloopt. En dat het zo onverwoestbaar is eigenlijk. Dat als dingen als kleding en van alles en zo raak je kwijt. Raakt uit de mode en zo. Maar dat voedsel, dat blijft gewoon. Die smaak van vroeger, ja.
Dankjewel, Janneke.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je meer zien en lezen en misschien wel proeven? Dan moet je gaan koken van wat we hebben besproken in deze aflevering. Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app.
Dit is Goed is een podcast van Byline. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.